Daarna openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus. We lezen het 10e hoofdstuk, vers 17 tot en met 34. Schriftlezing straks, Marcus 10, 17 tot en met 34.
En als hij uitging op de weg, liep een tot hem. En voor hem op de knieën vallende vraagde hem, Goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem, Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem, Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende, beminde hem. En zeide tot hem, Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het den armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende, zeide tot zijn discipelen, Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben, in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende, zeide tot hem, Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten, in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkaar, Wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zeide, Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen, Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende, zeide, Voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft, huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt honderdvoud. Nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en velen die de laatsten zijn de eersten. En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen, en zij waren verbaasd, en hem volgende, waren zij bevreesd. En de twaalfen wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden, zeggende, Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal den overpriesteren en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem den heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan.
Gemeente, op deze derde Lijdenszondag mag ik met u in beide diensten, als de Heer het geeft, stilstaan bij een gedeelte uit de derde lijdensaankondiging die u vindt aan het eind van de schriftlezing uit Marcus 10. Wij letten vanmorgen op het 32e vers, Marcus 10 vers 32, waar Gods woord, onze tekst, als volgt luidt. En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen. En zij waren verbaasd en hem volgend waren ze bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Geliefde gemeente, ook in de afgelopen weken zijn wij gebombardeerd met vele berichten uit het grote wereldnieuws. En ik zou u uit die hele stroom van informatie een paar trefwoorden willen noemen om eens te vragen wat u daar nou bij denkt en wat u daarbij voelt. Als ik het woord Brexit laat vallen, als ik het woord klimaatakkoord hier op de preekstoel gebruik, als ik ook nog even de naam noem van de stad Hanoi, dat is al even weer geleden misschien, maar u heeft ook daar wel bepaalde gevoelens bij gehad. Mag ik nou eens vragen, aan de hand van deze trefwoorden en aan de hand van andere dingen die we weer gehoord hebben in de afgelopen week, is uw vertrouwen in de wereldleiders de laatste tijd gestegen? Of is het gedaald? En wat voor gevoelens hebt u inderdaad? En hebben jullie, jongens en meisjes, bij al die berichten die je te horen krijgt en al die beelden die je ziet van mensen die elkaar handen schudden en die achter spreekgestoeltes plaatsnemen met zelfverzekerde blikken en glimlachende gezichten, maar als je er nou eens goed over doordenkt en als je achtergronden hoort, soms zijn mensen op zijn best genoemd machteloos of slecht geïnformeerd, in ieder geval niet in staat om de problemen het hoofd te bieden waar ze zich voor gesteld zien in hun verantwoordelijke taak. Soms moet je nog veel verder gaan en krijg je het gevoel er is sprake van corruptie, van dubbelhartigheid. Oh, wat is dat teleurstellend, gemeente. Als je het als mens ook van andere mensen zou moeten verwachten, van de leiders, van hen die vandaag het in de wereld voor het zeggen hebben of denken te hebben. Nee, zou ik u vanmorgen een andere leider willen voorstellen, zoals Marcus 10 hem ontstekent. Iemand die de leider is van een clubje mannen die op weg zijn naar Jeruzalem. Je kan duidelijk zien dat hij de leider is, want hij loopt voorop. En dat is, jongens en meisjes, natuurlijk niemand minder dan de Heere Jezus. Een leider van wie ik mag zeggen, hij is om te beginnen volstrekt eerlijk. En dat blijkt ook in het woord van onze tekst als hij aan de discipelen gaat vertellen wat hen en wat hem in het bijzonder te wachten staat. Maar hij is niet alleen eerlijk, hij is ook, gemeente, heerlijk. Want deze leider met een korte ei, hij zal binnen de kortste keren de leider worden met een lange ei. En dat tekent hem ook op deze lijdenszondag als de lijdende borg die wij vanmorgen juist in zijn gewilligheid uitgeschilderd zien. Want we zien hem straks lopen, gemeente, voor de rest uit. Niet op weg naar het erepodium, maar om te beginnen naar het kruis van Golgotha. En de discipelen mogen het ook vanmorgen horen. Wat de Heere Jezus gaat doen in Jeruzalem en straks als hij Jeruzalem uitgeworpen wordt, dat gaat hij helemaal alleen ondergaan. Intussen worden discipelen ook in Sliedrecht vanmorgen wel geroepen om achter de leider aan te komen. En als we daar samen op gaan letten, gemeente, hoe verdeel je dan zo'n tekst als vers 32, waar we dan nu eerst op gaan letten, vanmiddag gaan we een stukje verder lezen in dit hoofdstuk. Nou, ik dacht, het is ook in dit gedeelte mogelijk om de Heere Jezus voor u uit te tekenen als we de tekst gaan verdelen aan de hand van zijn ambten. Die heb je geleerd op catechisatie, jongens en meisjes, of niet? Jezus is profeet, priester, koning. Als je de tekst goed leest, zien we hem zo voor zijn discipelen uitlopen. En dat is dan meteen, gemeente, de structuur voor de prediking van morgen. Jezus gaat voor naar Jeruzalem. We zien hem gaan als profeet, als priester en als koning. Jezus gaat voor naar Jeruzalem als profeet, priester en koning. Ja, gemeente, wij zitten inmiddels alweer op de derde Lijdenszondag. Maar onze tekst vertelt ons over het begin van het Lijdensevangelie. En het is u misschien wel eens vaker opgevallen, dat evangelie van Christus lijden begint niet in Jeruzalem, maar dat begint onderweg. Hij legt tegen het eind van zijn aardse loopbaan een bepaalde route af. Het viel mij nu eens op, nu ik me daarin verdiepte, dat een behoorlijk deel van het evangelie in beslag neemt. Dat valt je trouwens meeste op in het evangelie van Lucas. Daar begint dat lopen naar Jeruzalem, die laatste reis, al in Lucas 9. Dan ben je nog niet eens op de helft van het evangelie. Bij Marcus moet je daarvoor dus in hoofdstuk 10 zijn. En het signaalwoord waar je dan op moet letten vindt u in vers 32, dus in het begin van onze tekst, de weg. Maar u heeft het ook al kunnen horen in vers 17, toen de ontmoeting met de rijke jongeling van start ging. En eigenlijk kun je zelfs al in Marcus 10 vers 1 een aanwijzing vinden. Jezus richt zijn schreden op weg naar de hoofdstad. Hij gaat naar Jeruzalem. Er zijn er trouwens meer op reis, want het tijdstip nadert dat men in Jeruzalem samen met elkaar het Pascha gaat vieren. Dat is een pelgrimsreis en u hoort er iets van terug in de bewoordingen van vers 32. Als er niet simpel staat, hij ging naar Jeruzalem, maar ze waren gaande op naar Jeruzalem. Dat heeft niet alleen maar te maken met het klimmen de bergen op in de richting van de hoofdstad. Maar u kent die term uit het Oude Testament. We gaan op naar Jeruzalem. Dat is de taal van de pelgrims die daar wat te vieren hebben. In dit geval het feest van de bevrijding uit Egypteland. Maar de reis die Jezus aan het maken is op weg naar dat feest is natuurlijk uniek. Want als straks iedereen daar samen om de tafel zit en het paascha wordt gegeten en het paaslam is geslacht, dan zal voor hem werkelijkheid worden wat zijn voorloper Johannes de Doper al heeft gezegd. Dat hij zal worden het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is een mooie tekstgemeente die we allemaal kennen en die we ook allemaal lief hebben als het goed is. Houdt u van die tekst? Heeft u het wonder van dat woord in uw eigen leven al leren kennen? De zonden der wereld, dat is ook wat mijn zonde betreft. En dat wil hij nou wegdragen. Maar gemeente, mag ik er u eens op wijzen wat een verschrikkelijk woord dat eigenlijk is. Evangelie is een heerlijk woord, maar het is ook verschrikkelijk wat er dan wordt gezegd. Als iemand de Heere Jezus lam Gods moet worden. Want wat doen ze met zo'n lammetje op het paascha? Dat wordt niet geaaid en geknuffeld, maar daar gaat het mes in, gemeente. Dat lam moet geslacht worden, dat moet gedood worden. Dat wordt straks gebraden en gegeten, daar blijft niets van over. Dat lam gaat te gronden en dat heeft te maken met de zonde van een ander. En zo is dat beeldtaal voor wat de Heere Jezus binnenkort te wachten staat als hij Jeruzalem ingaat en straks uitgeworpen zal worden en straks aan dat verschrikkelijke kruis zal geslagen worden. En was het nou alleen maar wat de mensen hem dan aan gaan doen en waar de Heere Jezus verderop in dit gedeelte een indruk van gaat geven, maar wat daarachter zit, dat de last van de toren Gods over de zonde op hem zal drukken. Dat komt allemaal op hem af, gemeente. Nog een goede week en het is zover. Stel je nou eens voor dat je dat dus zou weten. Er zitten van die mensen in verschillende landen vast in cellen, dodencellen noemen ze dat dan. In Amerika heb je dat ook. En die mensen weten, er komt op een zekere dag, komt dat vonnis wat over mij is uitgesproken. En dan gaan ze me halen en dan komt het moment dat ik geëxecuteerd ga worden. Hoe is iemand daarmee bezig, denkt u, gemeente? Zeker als die weet wat voor datum het inmiddels is geworden en dat je dan aan het aftellen bent. Dat is toch een zaak, gemeente, waarop je voortdurend geconcentreerd bent. En wat een opzien zal dat geven en wat een angst zal dat met zich meebrengen. En zou het kunnen? Mensen proberen in allerlei manieren in beroep te gaan om dat van je af te duwen en misschien wel helemaal uit en af te stellen. Nee, dat is begrijpelijk, gemeente. Als de dood zo dichtbij komt, en misschien moet je het niet alleen maar toepassen op mensen die in de cel zitten, maar je zal die tijding maar gehad hebben die ook verschillenden in onze gemeente hier gehad hebben. Hoe leeft een mens daarheen? Wat heeft hij voor gedachten? Ja, dat is eigenlijk dan toch wel vreemd, gemeente, als je dan onze tekst gaat lezen, vindt u niet? Dan lopen ze daar dus. Er lopen heel veel mensen naar Jeruzalem, maar we gaan nu eens even letten op die 13 mannen, 12 discipelen en de Heere Jezus. Dan zou je bijna zeggen, hij lijkt het op het eerste gezicht helemaal niet te beseffen. Ja, die andere 12 kennelijk wel, want als je naar de gezichten van die mannen kijkt die achter hem aanlopen, en je kijkt eens goed in de ogen van Petrus, en je kijkt naar de bezorgde blik van Thomas, die mannen hadden al eerder tegen de Heere Jezus gezegd, Heere Jezus, zou u het nou wel doen om nou naar Jeruzalem te gaan? U weet toch, het Sanhedrin zit achter u aan, als ze de kans krijgen grijpen ze u, en wie weet wat u en ons dan allemaal te wachten staat, doe het niet! Zij beseffen het wel wat er allemaal te wachten staat en wat er allemaal kan komen. Maar weet hij het wel? Want ik snap dan eerlijk gezegd niet, gemeente, wat er dan van de Heere Jezus in het begin van de tekst staat. Dat hij voor hen ging. Dat betekent niet alleen maar hij voerde hen aan. En het was zo'n rijtje mensen, een soort optocht. En dan heb je de Heer Jezus en vlak achter hem loopt Simon Petrus natuurlijk. Die is de eerste van de 12. En dan komt Johannes en Jacobus en allemaal achter hem aan. Als je goed in de grondtekst leest, is het er anders aan toegegaan. Dan moet je je voorstellen, de Heer Jezus, die loopt een eindje voor de rest uit. Dat duurt ook een tijd, zo zegt het Grieks. Dan komt dat andere clubje mannen achter hem aan, maar ze zijn bedremmeld, schoorvoetend. Je ziet aan de manier waarop ze lopen naar een richting die ze liever niet zouden gaan. Maar kijk die ene nou eens voorop lopen. Zo dapper, zo onverschrokken, zo optimistisch zou je bijna zeggen. Alsof die er zin in heeft en hij gaat ze voor en hij loopt dan in zijn eentje voor hen uit. Is het omdat zij iets weten wat hij niet weet? Kijk eens in het tweede gedeelte van vers 32, gemeente. Dan neemt hij de 12 tot zich. Er komt een moment, dan houdt hij even de pas in om ze de gelegenheid te geven om hem in te halen. En dan gaat hij weer bij ze lopen. En dan komt er weer zo'n moment, zoals vaker is gebeurd, dat hij ze gaat onderwijzen. Maar u moet dan even letten op dat woordje wederom. Dat betekent niet van hij heeft een tijd voor ze uitgelopen en nou gaat hij weer bij hen lopen en met hen praten. Dat kan, dat ook betekent, maar er zit meer achter. Want wat hij hen nu gaat vertellen, gemeente, dat heeft hij hen al vaker voorgehouden. Wij zitten nou in Marcus 10. Maar in Marcus 8 heeft hij voor het eerst gezegd en in Marcus 9 nog eens een keer wat hij hier in Marcus 10 voor de derde keer gaat uitleggen. Wat hem in Jeruzalem zal overkomen. En wat voor lessen liggen er in, gemeente, dat de Heere Jezus dat hier onderweg aan die mannen gaat vertellen. Nou ga ik u allereerst iets zeggen over zijn profetisch ambt. Zo leren we het op catechisatie. En zo blijkt het ook in de schrift op ons af te komen, gemeente. Wat wij op catechisatie leren, jongens en meisjes, dat is uit de Bijbel genomen. En dat kun je iedere keer vinden. De Heere Jezus is de hoogste profeet en leraar. En dat moet je dan voor alles bedenken als daarachteraan in het 32e vers dat woord overkomen staat. Als wij dat woord gebruiken, gemeente, dan gaat het altijd over dingen die je van tevoren niet hebt overzien. Ik heb een lijstje namen voorgelezen in de voorbeden. En een aantal van die mensen wisten nog niet eens bij de laatste jaarwisseling wat hen in 2019 allemaal zou overkomen. Zo gaat het met ons. Wij lopen met onze rug naar de toekomst toe. We kunnen geen stap vooruit kijken. Daarom is de bekering ook zo noodzakelijk, kinderen. Vandaag leef je nog, vandaag ben je het heden der genade, morgen kun je voor God staan. Wij weten niet wat ons overkomen zal. Maar nou is de Heere Jezus hier aan het vertellen, en hij doet het steeds gedetailleerder, wat hij voor zich ziet. Want hij weet het wel. Hij is de hoogste profeet. Hij loopt niet met zijn rug naar de toekomst. Hij loopt doelbewust dat kruis tegemoet, gemeente. Maar daarbij mag ik u meteen van de Heere Jezus ook verkondigen, dat als ik hem dan hoor uitleggen wat hij de komende week zal gaan meemaken, dat hij ook nog wat anders is dan profeet. U zegt, ja, priester en koning, ja, maar dat komt straks. Weet u wat ik ook hoor als ik hem hoor praten? Dat de Heere Jezus altijd en overal in de omgang met de zijnen de goede herder is. Die zo trouw voor hen zorgt, die zo liefdevol om hun welzijn denkt. Die ook hier in dit gedeelte niet bezig is om ze bang te maken. Bang zijn zal. Waarom vertelt hij ze zo gedetailleerd wat hen allemaal staat te wachten? Omdat er troost in ligt, gemeente. Dubbele troost voor discipelen die niet weten hoe ze in Jeruzalem moeten komen en die een hart hebben vol met vragen en angsten. Zijn die er vanmorgen ook? Moet eens horen wat voor troost daar nou in ligt. Van de goede herder. Die eigenlijk in wat ze hier te horen krijgen op twee manieren zegt, jongens, vrees nou niet. Jullie zijn bevreesd. We hebben vreesd voor de Joden. Ja, ze zullen mij wel grijpen. Ze zullen mij bespuwen en geeselen en bespotten en alles wat er gaat komen tot en met de dood toe. Maar jullie zullen ze met rust laten. Ben je bevreesd voor het oordeel Gods, bange discipel in Sliedrecht? Vliegt het je aan hoe dichter je bij de grens komt die je zelf ook een keer moet passeren? Heer, hoe moet het nou gaan? Maar als je achter Jezus aanloopt, dan loop je achter die ene aan die niet alleen de haat van de Joden verdragen heeft en de wreedheid van de Romeinen ondergaan heeft, maar die de last van de toren Gods gedragen heeft. En die dat zo volkomen heeft gedaan dat hij bij voorbaat al kon zeggen, ze zullen me doden, maar ik zal ook opstaan. Troost, gemeente, voor discipelen van de profeet die herder is. Die het goede doet voor de zijnen en het goede zoekt voor de zijnen en die ze vertroost en niet bang maakt. Die ze trouwens wel beschaamt, want dat is ook iets wat je in het eerste punt er meteen maar bij moet zeggen, gemeente. Wij dachten 5 minuten geleden met ons hoogmoedige verstand, het lijkt net of die er niet van weet wat er gaat komen. Die discipelen zijn een stuk realistischer. Die lopen daar op hun benen te trillen. En groot gelijk hebben ze. Als je wist wat er allemaal zou gebeuren op Goede Vrijdag. En hij loopt daar zo dapper te stappen. En hij is al 20 meter voor ze uit. Wat een beschamende les, gemeente. Nou blijkt het precies andersom te zijn. Hij blijkt alles precies van tevoren te weten. En zij niet. Zij vroegen zich af of hij wel wist wat hij deed en of het wel goed zou komen. En een beschamende les, gemeente. Ook als je als discipel geleerd hebt om in de voetsporen van de Heere Jezus te gaan. Je gaat straks niet aan het eind van de preek voor het eerst van je leven Psalm 17 vers 3 zingen. Want dat heb je in je leven bevindelijk ondervonden. Treden in uw spoor. Maar dat wil niet zeggen dat een kind van God dan uitgeleerd is. Wil dan niet zeggen dat hij het dan nooit eens een keer beter weet dan de Heer. En dat hij weer eens een keer op zijn plek gezet moet worden. Nee, dat is een beschamende les. Voor kleingelovigen. Die het vanmorgen ook weer eens mogen en moeten horen. Wat Jezus doet als die voor je uitloopt, doet hij altijd voor je best wil. Ook als jij het niet kan bekijken. Wat is dan de taak van een discipelgemeente? Als de Heere je dan weer eens bij zich neemt, hij houdt de pas in om zijn discipelen te onderwijzen, nog voor ze in Jeruzalem zijn. Luister dan. Luister nog eens beter. O, wat zou het leven van een discipel een rustiger en een onbezorgder en een vreedzamer leven zijn. Als die meer luisterde naar zijn profeet. En minder naar de influistering van zijn eigen ongelovige hart. Ja, en als ik een stap verder ga in de preekgemeente, dan zeg ik er u ook bij. Mag ik u ook van de Heere Jezus verkondigen? Vindt u hem nou niet ontzaggelijk geduldig hoe hij met die discipelen omgaat? Want u moet dus niet vergeten, het is de derde keer al dat hij ze gaat vertellen wat er staat te gebeuren. En waarom dat nou zo moet gaan en wat hij dan zal ondergaan en dat het niet alleen maar naar het kruis zal voeren. Maar hij vertelt er keer op keer ook bij van dat open grafgemeente. Hij heeft al 3 keer een paaspreek gehouden als dit stukje voorbij is. En ze blijven maar trillen en maar vrezen en elkaar bezorgd aankijken. Wat een geduld van de herder die profeet is. Maar behalve dat hij zeer geduldig is, is dat wat hij doet onderweg naar Jeruzalem natuurlijk ook heel troostvol. En het heeft iets geweldigs in zich, gemeente, als ik hem vervolgens weer zie doorlopen. Kijk nou eens een keer goed naar de Heere Jezus. U had dat misschien nooit zo gezien, hoe dat eraan toegegaan moet zijn. Maar laat dat tafereel nou eens even op u inwerken. Dat lopen. Dat tempo waarin hij loopt en die afstand die misschien wel weer groeit, straks weer 15, 20 meter, ze houden hem bijna niet bij. Alsof die op weg is naar een bruiloft, gemeente, alsof die op weg is naar een feest. Dan zegt een jongetje in de kerk, maar dat is die toch ook, dominee? Dan lopen al die andere mensen ook in de richting van de stad. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis in Jeruzalem te gaan. We gaan allemaal met z'n allen paas gaan houden. We gaan denken aan die grote daden van God in het verleden. Van de bevrijding van de farao, van de doortocht door de Rode Zee. Maar ook van dat bloed aan de deur waarachter we allemaal mochten schuilen. Omdat het lam voor ons geslacht was. Ja, nou u het weer over dat lam hebt, gemeente. Ziet u hem weer zo gaan ook? Hij zal straks op dat feest in Jeruzalem het lam worden. Ik heb het u al gezegd. En vanaf onze tekst weten we het dus helemaal zeker. Zo'n lammetje ondergaat dat zonder dat dat beest het in de gaten heeft. En ineens, dan is leven eruit, dan wordt zijn hals doorgesneden, is het gebeurd. Hij wist het niet, hij zag het niet aankomen. Maar de Heere Jezus gaat dat doelbewust tegemoet. Niet alleen als profeet die weet wat hem te wachten staat. Maar ook als priester. Die het offer gaat brengen van zijn eigen leven. En weer zeg ik, hoe vindt u de Heere Jezus? Dat hij dat niet met tegenzin doet. Ik had misschien achteraan in de groep van 12 gelopen. En u ook, toch? Wees eens eerlijk. En nou loopt hij 10 meter voor ze uitgemeten. Wat een gewilligheid. Wat een overgave. Iemand zegt, dominee, maar nou eens eerlijk, de Heere Jezus was ook echt mens. Heeft hij dan nooit momenten gekend dat hij er tegenop zag en dat hij het niet zag zitten en dat hij ervoor terugdeinsde? Ja, als je die vraag stelt, weet je waarschijnlijk zelf het antwoord al. 4 hoofdstukken verderop in Marcus 14, dan komt er een moment dat er een woord uit onze tekst opduikt, het woord verbaasd. Dat zijn hier de discipelen, maar in hoofdstuk 14 is de Heere Jezus verbaasd, ontzet, onder de indruk en beangst. En elk zondagsschoolkind weet waar dat was. Toen hij als een worm en geen man over de grond van de hof van Gethsemane kroop en het bad, Vader, indien het mogelijk is, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Want u heeft er geen idee van, gemeente, ik heb er geen notie van wat dat moet zijn. Vreesden we daar maar meer voor als we onbekeerd zijn, voor wat het is, die last van de toren Gods, waar je eeuwig onder zult verzinken als Christus je borg niet is. Hij heeft er als zoon van God al zo tegenop gezien, gemeente. Dat hij ervoor teruggedeinsd heeft, bloed gezweet heeft, wat moet het wezen? Om onder Gods toren eeuwig te moeten verzinken. Maar hier in Marcus 10 zien wij die andere kant. Als mens, als echt mens, heeft hij er natuurlijk ook verschrikkelijk tegenop gezien. Maar het heeft hem niet belet om zich toch met zijn hele leven aan dat plan van de Vader te blijven overgeven. Want dat had hij in de eeuwigheid al tegen de Vader gezegd. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Psalm 40. En dat houdt hij vol, gemeente. Waarom houdt hij dat vol? Uit liefde tot de Vader zelf. Maar ook voor wat er achter hem aanloopt op die weg. Uit liefde voor de zijn. Nogmaals, zie hem gaan. In die grote gewilligheid, in die vastberadenheid. Hij gaat, gemeente, want hij wil priester en lam tegelijk zijn. En trof mij wat ik bij bisschop Ryle vond, gemeente. Die dan tegen Gods kinderen zegt, twijfel niet. Of hij die zijn belofte om te lijden is nagekomen, ook niet zijn belofte zal nakomen om de zijne volkomen verlossing te schenken. Als je hem hier in zijn bereidwilligheid ziet, gemeente. Ryle wil maar zeggen, geloof dan ook in zijn betrouwbaarheid. Hebt u uw heil alleen van hem leren verwachten? Hebt u achter hem leren wegschuilen voor die grote toren Gods? Dan zal die niet alleen vanaf het begin, maar ook tot het eind uw betrouwbare zaligmaker blijken te zijn. Daar ligt dan meteen ook een vraag in natuurlijk voor mensen die zouden zeggen, maar ik ben nog geen discipel, dominee. Misschien dat ik het wel zou willen worden, maar ik ben het nog niet en ik zou dat ook niet durven te zeggen. En dat er misschien ook wel mensen in de kerk zijn die zeggen, dominee, dat ik het zou willen is ook misschien al te veel gezegd. Misschien dat een ander dat wel zou durven te zeggen en zegt, ja, maar daar zie ik wel naar uit. Maar dat je ook mensen in de gemeente hebt, jongeren of ouderen, die als ze eerlijk zijn moeten zeggen, ja, dat is nou eigenlijk ook omdat ik me altijd een beetje op een afstandje heb gehouden van de Heere Jezus. Nou, als je hem nou vanmorgen weer eens ontmoet in de predikinggemeente, wat moet je dan eigenlijk van zeggen als een mens, om wat voor reden dan ook, uit de buurt blijft van de Heere Jezus en geen discipel is? Is er iemand in de kerk die nog durft vol te houden dat dat aan hem ligt? Dat er iets in de prediking over de Heere Jezus zit waarvan je denkt, nou ja, dat stoot dan toch wel af en dat nodigt niet uit om hem als zaligmaker te erkennen en te gebruiken? Of moeten we dat nou eens eerlijk weer tegen elkaar zeggen, gemeente? Als er nog geen band is tussen hem en tussen u en je loopt nog op twee verschillende wegen, je volgt hem nog niet op het smalle pad, dan ligt het in ieder geval niet aan hem. Want mensen die achter de Heere Jezus aan wilden komen, mensen die tot hem kwamen met de nood van hun leven. Ik heb er nog nooit één weggestuurd zien worden in het evangelie. En als iemand zegt, ja maar die ene dan, dominee, die we net voor de tekst hebben gezien in gesprek met de Heere Jezus. Daar kwam het dan toch niet van dat die discipel werd. Terwijl iedereen dacht, dat zal er vast één worden. Wat een aanwinst voor de club. De rijke jong, als je die toch als discipel kunt ontvangen. En dat blijkt nou net niet te gaan, gemeente. Maar niet omdat Jezus hem weggestuurd heeft. Zult u dat nooit meer denken? Er is nog nooit iemand bij de Heere Jezus weggestuurd. Hoort u het? U die ziek bent. Of u die beproefd wordt. U die moet sterven. En u moet allemaal sterven, gemeente. Vergis u niet. Maar er is nog nooit iemand bij Christus weggestuurd. Waarom loopt het mis met de rijke jongeling? Omdat er één ding in zijn leven was wat hij hoger schatte dan de Heere Jezus. En als het in uw leven nog niet tot volgen op de weg gekomen is, vraag u dat dan vanmiddag eens tussen de diensten af. Als er jongeren zijn die denken, waarom ben ik nou eigenlijk nog geen discipel? Waarom heb ik nog geen bekering? Waarom heb ik nog geen leven van volgen? Bedenk eens waar dat in zou kunnen zitten. Is er misschien in je leven iets wat je tot nu toe belangrijker hebt gevonden dan de Heere Jezus? Voor die man was het zijn geld. Ik weet niet wat het voor u is. Ik weet wel dat wat er ook mag zijn in je leven, wat je belangrijker vindt dan Christus, op het moment dat het erop aankomt, heb je er niks aan. Op het moment dat het leven tegen gaat lopen en het pad echt smal wordt, op het moment dat ze tegen jou zeggen in de spreekkamer van de dokter, het is niet meer te redden mevrouw, dan heb je aan dat ene wat je altijd vastgehouden hebt buiten Christus helemaal niks. Laat het dan toch los. Laat het zo mogen zijn dat de prediking van morgen je bij de Heere Jezus brengt. En je zoveel in hem laat zien als profeet en als priester. Als borg en zaligmaker. Dat je zegt, Heere, wat ben ik ook een dwaas geweest door van alles te willen vasthouden. Wat buiten u is en wat tegen u is. Terwijl u zoveel hebt overgehad voor mensen die u als zaligmaker mogen kennen. Nee, gemeente, dan moet de mens van alles loslaten. Hij verliest zichzelf, zegt het evangelie ergens. Maar uiteindelijk mag hij dan in Christus alles bezitten. Maar daarmee heb ik de preek nog niet voltooid, gemeente. We hebben ook nog wel even tijd om nog eens wat verder te kijken naar de Heere Jezus. Zoals die daar met de discipelen op pad is naar Jeruzalem. Ik heb hem nou als profeet geprobeerd te schilderen, die alles weet. En die ook op zijn tijd iets tegen zijn discipelen daarvan meedeelt. Zodat ze door hem onderwezen worden en bemoedigd, als ze tenminste zouden luisteren. We hebben hem nou als priester gezien. Zo gewillig, lam Gods, dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig onderweg is naar dat schandelijk kruishout. Maar hij heeft drie ambten. Hij is ook koning. En kijkt u nog eens naar het tafereel op de weg. Hij loopt daar voorop. Dat wat hij gaat ontmoeten in Jeruzalem zal speciaal voor hem bestemd zijn. Wat vers 33, 34 zullen gaan vertellen. Dat zullen zij niet meemaken, maar hij gaat dat meemaken. Maar intussen is het wel de bedoeling, en dat hebben ze wel aangevoeld, die discipelen. Hoewel hij alleen gaat leiden, blijft hij wel hun leider met een korte eis. Dus ze moeten wel achter hem aankomen op die weg. Het is op een afstandje en gelukkig dat dat dan ook mag. Maar ze moeten wel volgen. En ik geef u nog een keer een citaat van bisschop Ryle. Nuttig hoor om Ryle te lezen, zeker in de lijdenstijd. Om je gedachten te laten bepalen bij de Heere Jezus. Op weg en aan het kruis. Weet u wat Ryle zegt over dit stukje? Als Jezus gewillig en gehoorzaam was om voor ons te sterven, moet het voor de zijnen niet te veel gevraagd zijn om gewillig voor hem te leren leven. U zegt, ja, dat is een open deur, dominee. Mooi gezegd van Ryle, maar het is eigenlijk een open deur. Het is logisch natuurlijk, hij stierf voor mij, ik leef voor hem. Jawel, maar als je nou discipel mag zijn en je loopt op die weg, dan betekent dat dus wel één ding. Hij loopt wel nog steeds voorop. En wie voorop loopt, mag de route bepalen, gemeente, zo gaat het toch? Wie voorop loopt, wijst de weg. Ook uw weg, discipel van Christus. Met alle beproevingen die hij nodig keurt en met alle tegenslagen en wat je overkomt en wat je nog overkomen zal in 2019 of wat als je andere jaren mag bereiken. Hij kiest dat allemaal uit, hij bepaalt die weg, hij leidt je daar allemaal langs heen. En welke houding wordt er dan gevraagd? Volgen. Alles wat je dan overkomt, biddend en dankend, ontvangen als uit zijn hand. En dan volgen. Maar hoe houdt een mens dat nou vol, gemeente? Met zo'n hart, wat die discipelen ook blijken te hebben. Want die mensen hebben al een paar keer onderwijs gehad. Het is allemaal niet genoeg en ze blijven maar bevreesd en ze blijven maar verbaasd. Ze gaan wel door met lopen op die weg. Maar wat een hart dragen die mensen in zich mee. Wat is er nou nodig voor Petrus en voor Thomas en voor Jacobus? Voor al die mannen om te blijven in het spoor dat Christus ze aanwijst. U zegt, ja, dan moeten ze de rug van de Heere Jezus in de gaten houden, dominee. Ze moeten letten op die ene die voorop gaat. En waar hij loopt, moet ik ook gaan. Zijn voorbeeld gebruiken, zijn kracht gebruiken. En je dan door één ding vertroost weten, gemeente. We hebben dat in de voorbeden van morgen ook een plek geprobeerd te geven. Maar wat is dat een geweldige gedachte. Dat je als Petrus of als Thomas, ik weet niet wat voor karakter u hebt. Maar dat je dan wel bij voorbaat mag weten. Alles wat hem gaat overkomen, is voor mijn bestwil. En alles wat hij vervolgens mij laat overkomen, dat is ook nog een keer voor mijn bestwil. En ik weet niet wanneer de laatste keer is dat u het doopformulier hebt horen voorlezen. Dat God in Christus zo groot is, zo goed in zijn vaderlijke zorg, dat hij alle kwaad van ons wil weren. Of, er zijn toch voorbeelden genoeg van in uw leven, kind van God, dat hij de kans zag om het kwade tot je bestwil om te keren. Weet u wat ook hoort bij het volgen van de koning? Loslaten van wat je hindert om in Jeruzalem te komen. En dat hoef ik toch verder niet uit te leggen, gemeente. U snapt toch zelf wel wat daarmee bedoeld wordt. Je kan op het pad achter Jezus aan. Je kan op de weg naar Jeruzalem. Je kan ook onderweg naar het nieuw Jeruzalem niet alles meenemen van wat je van thuis meegenomen had. Hoe verder je komt, hoe beter je op Christus let. Want die heeft ook geen koffers vol zonden bij zich. Moet ik wat ik allemaal dacht mee te kunnen nemen ook loslaten? Zelfs die ene koffer met die ene zonde waarvan ik denk, en daar kan ik eigenlijk nooit vanaf. De koning, gemeente, is onverbiddelijk. Hij gaf alles op. Betalen hoef ik niet. Maar is het te veel gevraagd om alles buiten Christus los te laten? Er is zo'n dwaling vandaag de dag, gemeente, die als je het bekijkt op de manier van de ambten, zoals we dat vanmorgen doen, die wel willen weten van Jezus als priester. Fantastisch dat de Heere Jezus voor mijn zonde betaald heeft. Moet je eens kijken hoe gewillig hij naar het kruis is gegaan. En om nou in hem te geloven en dan te weten je zonden zijn vergeven. Geweldig Christus als priester te kennen, maar hem niet te kennen als koning. Een geloof zonder bekering. Een vastklampen, maar niet alleen aan hem vastklampen, ook aan je zonde blijven vastklampen. Kan niet, gemeente. Volgen op het spoor naar Jeruzalem betekent voor Christus alles loslaten, maar ook voor de zijne. Het is van een ander gehalte, u heeft gelijk. Maar de weg van de Heere Jezus is in dat opzicht ook de weg van zijn volk. Ja, dan kan het natuurlijk best zijn dat inmiddels iemand in de loop van de preek heeft terug zitten denken aan de schriftlezing. En nu zit te denken wat in vers 26 de discipelen hebben gedacht. Toen die ontmoeting met de rijke jongeling zo teleurstellend afliep. En ze helemaal moedeloos waren. Zo moedeloos als misschien ook sommigen in de gemeente hier wel zijn. We hebben ook voor psychische noden gebeden. Maar hoe vaak kan dat niet zijn, ook in het geestelijk leven, dat een mens denkt, heren, wie kan dan zalig worden? En je denkt het ook van jezelf, of niet? Of misschien wel vooral van jezelf. Kan voor een ander nog altijd beter dan voor jezelf, of niet? Heeft u gehoord wat de Heere Jezus erbij zei toen de discipelen het niet meer zagen zitten? Ook zichzelf kennende en horend hoe radicaal de dingen ervoor liggen. Voor Christus en voor de volgelingen van Christus. Maar dat de Heere Jezus toen ook al bemoedigd had. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij hem. En hoe komt dat? Komt omdat er een geest is uitgestort die uit Christus bedient en hem aan zondaren gaat uitdelen. Die hem als profeet, als priester en als koning niet alleen laat prediken, maar ook wil toepassen. Die geest is het geheim van de navolging, gemeente. Dat je niet alleen een eindje achter hem aankomt, maar dat Christus gestalte krijgt in je leven. En weet u wat dan het laatste geheim is van de navolging op weg naar Jeruzalem? Dat je op het einde leert letten. De Heere Jezus doet dat ook, hè? Aan het eind van al die nare dingen die hij voor zich ziet, al dat verschrikkelijks, al dat lijden, zegt hij aan het eind van vers 34 straks ook iets over Pasen. En dat is een van de redenen waarom de Heere Jezus het toch aangedurfd heeft. En waarom hij het toch volgehouden heeft. En waarom hij toch gewillig gegaan is. Mag ik het met de woorden van de Hebreeënschrijver zeggen? Die om de vreugde die hem voorgesteld was. Het kruis heeft verdragen en schande veracht. Laten de discipelen vanmorgen ook verder zien, gemeente, dan het kruis waaraan hun oude mens gekruisigd moet worden. Laten ze ook zien op de vergelding des loons. En als u vanmiddag tijd hebt, mag u nog eens de afloop van dat stukje over de rijke jongeling lezen. Daar staat het toch, wat de Heere Jezus in vers 30 belooft. Jongens, jullie moeten alles loslaten om mijnentwil. Van alles en nog wat verliezen. Er is een radicale keus nodig. Net zo radicaal als ik mijn leven ga afleggen voor de mijnen. Maar het is niet zonder vrucht. Mens ontvangt 100-voud weder nu in dit leven en in het toekomende leven. En dat is, gemeente, wat ik u vanmorgen van de Heere Jezus mocht doorgeven. Christusprediking. Vond u het een voorrecht om hem te zien? Heeft u hem met uw ogen gevolgd? Maar mocht u ook in de loop van de preek voor het eerst of opnieuw hem met uw hart? En mag u hem straks op de straat met uw voeten volgen? O, laat dat de vrucht van deze morgendienst zijn, gemeente. Om het voor het eerst of opnieuw dan ook eerlijk te bidden. Heren, ik zet mijn treden in uw spoor. Amen.